Het is 2025 en Israël is nu al 458 dagen in oorlog. Er is hoop op een gijzelaarsdeal, maar niks is nog zeker. En ondertussen is er op de westelijke Jordaanoever, of Judea en Samaria, nog een front geopend. De Palestijnse autoriteit die strijdt daar tegen terreurgroepen. In deze aflevering blikken we terug op het nieuws van de afgelopen weken en kijken we ook vooruit. En dat doen we met Frank van Hoort, de directeur van Christen voor Israël. Frank, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, 2024 is een heel roerig jaar geweest. 2025 lijkt dat ook te worden. We merken het hier bij Christen voor Israël al, omdat er op dit moment dat we opnemen ook weer demonstranten voor ons de deur staan. Ja. Maar ja, een spannend jaar geweest, maar hoe kijk jij vooruit?
Nou, het is een spannend jaar geweest. Dat is, maar kijk vooruit vooral met de grote verwachtingen van de dingen die er gebeuren. Want je ziet zoveel hoopvolle dingen in Israël en rond Israël en rond het Joodse volk gebeuren.
Ja, ondanks alle pijn, alle oorlog, alle moeite.
Pijn, ook in de eensgezindheid die in het volk ontstaat. Echt heel bijzonder. Dus ik kijk heel hoopvol uit en verwacht dat de Heere God grote dingen zal gaan doen.
Ja, we gaan terugblikken op het nieuws. Hè? Want we zijn er met onze reguliere uitzendingen eventjes uit geweest. En er is ook in de afgelopen weken heel veel gebeurd. De oorlog in Gaza die gaat door. Eindeloos zijn er beschietingen over en weer. Er worden ook veel doden gemeld in Gaza. Hoe heb jij dat afgelopen weken gevolgd, die oorlog?
Ja, intensief. Ik mocht ook 2 weken vrij zijn. En je volgt het nieuws dan toch op de dag. En dat doe ik vooral via de Israëlische bronnen,
ja.
Omdat de Nederlandse bronnen eigenlijk nooit weergeven wat er in Israël in het nieuws weerkomt en dan altijd in een bepaald licht gesteld dat ik het lastig vind om dat te volgen.
Dus je volgt het Israëlische nieuws?
Ik volg het Israëlische nieuws en dan daar het Israëlische leger geeft ook heel vaak al aan wat er gaat gebeuren, dus dat er grote dingen gebeuren. En dat ze echt bezig zijn om Hamas, zoals ze al gezegd hadden van tevoren, te zorgen dat dat niet meer bestaat als zij straks uit de Gaza weggaan.
Nee, een van de aanvallen die ook het IDF ook heeft genoemd van tevoren was op het Kamal Adwan ziekenhuis in Noord-Gaza. Verschillende medewerkers, waaronder ook de directeur, die werden gearresteerd. En Israël zegt dat ziekenhuis werd gebruikt als terreurpost en als wapenopslag voor Hamas. En dit soort situaties, zoals dit specifieke ziekenhuis, maar dit horen we de afgelopen tijd heel erg vaak. Hè? Hoe moeten we daar naar kijken? Want de ene partij, Israël, zegt van dit is de situatie. De andere partij, Hamas, die zegt wat anders.
Ja, je moet er vooral naar kijken, beseffen dat het oorlog is. Ik mocht ook in december ons team in Oekraïne bezoeken. Daar is het ook oorlog. En in een oorlogssituatie gebeuren er constant gruwelijke dingen.
Dat is oorlog.
En dat is oorlog. Mm. En dat is Gaza op en top. Want daar is te gebeuren heel veel nare dingen.
Ja.
Dat ziekenhuis, dat al 2 dagen daarvoor was er in het Israëlische nieuws dat ze bezig waren alle patiënten uit dat ziekenhuis te verplaatsen. En omdat ze wisten dat daar een grote terreur zijn ook vele terroristen zijn daar ook geliquideerd in die situatie. Dus Israël is nog steeds bezig met heel precies werken. Ze zijn niet willekeurig aan het schieten op burgers.
Maar ze willen echt de terreurorganisatie.
Ze willen echt de terreurorganisatie treffen. Er zijn ook weer nieuwe onderzoeken uitgekomen waarin blijkt hoe laag het aantal burgerslachtoffers is wat er is gekomen. Waarbij het blijft hoe verschrikkelijk het is dat er kinderen,
dat blijft overeind staan, het leed is enorm.
Dat er burgers bij om het leven komen.
Ja.
En de oorzaak ligt gewoon, dat moet je beseffen, de oorzaak ligt bij Hamas. Als vandaag de gegijzelden allemaal vrijkomen, is morgen de oorlog over.
Ja. En die 100 gegijzelden die zitten nog steeds in Gaza.
Precies.
De afgelopen dagen gaat het heel vaak over de gijzelaarsdeal. Ja. Dat hebben we in de laatste uitzending in 2024 hebben we het daar ook over gehad.
Ja.
Die deal is er nog steeds niet, maar hij lijkt wel steeds dichterbij te komen. Want David Barnea, dat is de directeur van de Mossad, die is nu naar Qatar gereisd vandaag.
Ja. Ja.
Hamas die heeft een lijst met namen vrijgegeven, 34 namen van gijzelaars, waarvan dan Israël ook weer zegt, ja, maar dat was een oude lijst.
Ja, het is een oude lijst. De lijst is ook niet door Hamas vrijgekomen, hij is via journalisten. Dus het is onduidelijk hoe die lijst vrij is gekomen. Mm-hmm. Het is ook niet de garantie dat die 34 mensen dus nog in leven zijn.
Nee.
Maar het is wel de hoop en het gebed dat dat zo is. Ja, weet je... Het enige wat iedereen hoopt is dat die gijzelaars vrijkomen.
Zo snel mogelijk.
Ja, zo snel mogelijk. Je moet wel beseffen hè, dat voor ieder onschuldige burger die straks wordt vrijgelaten, komen een aantal terroristen uit Israëlische gevangenissen vrij.
Dat is die zogenaamde beruchte uitruil.
Dat is zo'n deal, uitruil. Waar ik altijd weer aanhaal wat Lea, de moeder van...
Hadar
Goldin zei van met terroristen moet je niet onderhandelen. Het is natuurlijk van de gekken om de vrijlating van gijzelaars terroristen vrij te laten. Aan de andere kant, dit zo graag willen we het, dat die gijzelen vrij.
Nu heeft Hamas dit weekend nieuwe beelden vrijgegeven, videobeelden van een van de gijzelaars, Liri Albag. Waarom doen ze dat?
Ja, het is zo emotioneel beschadigend natuurlijk. Ja. Hè? Ouders hebben ook...
Hoe bedoel je dat?
Nou, zijn ouders hebben ook gezegd dat ze haar niet herkennen. Het is gewoon dat volledig, dat ze echt geschokt zijn dat ze een zwaar psychisch patiënt is geworden. Wat ook volledig voorstelbaar is. Haar foto was al eerder vrijgegeven, wat je dacht van ja, die ziet er echt niet meer uit. Maar ze zetten daarmee psychologische druk... Ja, het eerste wat de familie zou roepen is de oproep aan de regering om te zorgen dat de gijzelaars vrijkomen.
Ja, want ze ziet het leed.
Ze zien het leed. En, ja. Weet je, dus het is, daarmee proberen ze natuurlijk de schuld weer bij Israël te leggen. Maar de schuld ligt, ze tonen het zelf, de schuld ligt bij Hamas.
Ja, ja. Nu vanuit Israël, zeker ook sinds die beelden zijn vrijgekomen, klinkt er ook kritiek op een gedeeltelijke deal. En er wordt gezegd van ja, maar de regering die houdt het deal af. Wat zijn de afwegingen eigenlijk in
kijk,
dit onderwerp?
Jaren geleden is één soldaat, één gegijzelde uit Gaza vrijgekomen, Gilad Shalit. Er zijn heel veel terroristen vrijgelaten.
Ruim 1000 gevangenen.
Waaronder Yahya Sinwar, die dit hele gebeuren wat nu speelt, heeft opgezet. Dus het risico met het vrijlaten van terroristen is groot. Dus Israël is daar, de regering is daar heel nauwkeurig en heel zorgvuldig en heel voorzichtig in. Dat is één. En ten tweede, vanuit de emotionele betrokkenheid... is het enige wat je wil. Mm-hmm. Dus die onderhandelingen mogen niet vanuit emotie gebeuren. Maar, want als je het vanuit emotie gaat voeren, dan geef je alles toe.
Ja.
En dat kan niet gebeuren.
Dat is het dilemma waar Israël voor staat.
Dat is het dilemma waar dus ook in Israël om gestreden wordt. Maar er is niemand in Israël, iedereen die in Israël spreekt, altijd heeft het over dat de gijzelaars vrij mochten komen. Ja. Als op een trouwerij. Er gaat een toespraak komen. Het eerste wat ze zeggen voordat de toespraak begint, dat de gijzelaars vrij mogen komen. Het leeft in Israël, zo diep leeft dat.
Ja, in Israël ook binnen de Joodse gemeenschap. Hè?
Absoluut.
Ja. Trump, die wordt binnenkort beëdigd als nieuwe president van de Verenigde Staten. Gaat dat verschil maken in het Midden-Oosten, in de hele oorlog die daar gaande is, maar ook die onderhandelingen over de gegijzelden?
Hij heeft steeds gezegd dat hij hoopte dat er voor die tijd al een deal zou zijn.
Nou, hoopte. Hij zei van anders breekt de hel los.
Ja, ja, precies. Dus hij is een dealmaker. Hè? Ja. Dus, bij Hezbollah kwam ineens ook een deal. Hij roept het ook voor Oekraïne en Rusland. Ik ben geen politiek expert, maar hij, als dealmaker zet hij zich wel neer. En is wel te hopen dus dat er wat gebeurt. Misschien is dit wel de... Ook het stukje
wat
nodig is om die druk er hoger op te krijgen. Ja. Dat hoop ik.
Ja. Dus, dat bestand in Libanon, als we van het zuiden naar het noorden gaan, dat lijkt de afgelopen weken stand te houden. Dus ben je daar optimistisch over?
Nee, ik ben niet optimistisch.
Nee.
Omdat het heel kwetsbaar is. En een van de deals in het bestand is dat Hezbollah zich zou terugtrekken uit die zone waar ze al niet in hadden mogen zijn.
Mm-hmm. En, een beetje een soort van bufferzone zeg maar.
En dat is niet aan het gebeuren. Mm. Nou is het politiek nog wel weer interessant, want er zijn ook verkiezingen in Libanon, waarin Iran alles probeert om zijn invloed uit te oefenen. Je hoopt erg dat het vrije verkiezingen zullen zijn en dat dus, want het is inmiddels al lang bekend dat de Libanese bevolking ook spuugzat is dat Hezbollah daar zit. Dus ja. Als het vrije verkiezingen zijn, heb ik goede hoop dat Hezbollah ook echt...
Maar vooralsnog ben je niet heel optimistisch.
Nee, het is de lange arm van Iran. En Iran is echt een gevaarlijke... tegenstander.
Ja. Al Jazeera, die was in de tijd werd die verboden door Israël.
De wereld was te klein.
Ja, toen afgelopen woensdag, 1 januari, toen werd Al Jazeera tijdelijk verboden door de Palestijnse autoriteit. Wat is daar aan de hand?
Ja, Al Jazeera wordt door meerdere landen, Saoedi-Arabië ook, Jordanië, wordt het gezien als Al Jazeera als een stimulator van terreur. Mm-hmm. Dus dat ze te pro terreur zijn. Dat is ook iets wat wij in Nederland zien, hè, waar mensen de berichtgeving van Al Jazeera als de waarheid nemen en dus helemaal fel anti-Israël worden, mm-hmm. omdat ze daar gewoon niet de waarheid wordt
nee,
verteld.
Maar zelfs de Palestijnse autoriteit
die gaat dat nu verboden. Die ziet dat dus ja. ook. Dus, ja. dus vanuit de Arabische wereld zijn ze veel minder kritischer op dat Israël Al Jazeera verboden heeft ja. dan vanuit
vanuit Europa.
Vanuit het Westen.
Ja. ja, nu is het interessante dat, ik heb het in de introductie al eventjes genoemd, dat het ook rommelt op de westelijke Jordaanoever, Judea en Samaria noemen we dat gebied. De Palestijnse autoriteit, dus de Palestijnse ja. regering die het daarvoor het zeggen heeft, die is slaags geraakt sinds begin december met jihadistische groeperingen in Jenin. Dat is een beetje in Noord-Samaria. Sinds begin van december dus belegert de PA het kamp, vluchtelingenkamp in Jenin. En hebben ze het water en elektriciteit afgesloten voor het grootste deel van de bewoners. In een poging om orde te herstellen daar, ja. rust en vrede te herstellen. Hoe moeten we die actie van de PA, Palestijnse autoriteit, hoe moeten we dat duiden?
Nou, dat de zorg die Israël heeft, want Israël is natuurlijk al heel lang bezig, het Israëlische leger in dat gebied om de terroristen uit te schakelen. Mm-hmm. Dat die zorg terecht is en dat ja. ook de Palestijnse autoriteiten dat ziet.
Dat is, lijkt me ook wel een goede beweging.
Dat is een goede beweging. Israël probeert ook altijd partners te vinden met wie ze kunnen spreken. Vanouds was dat de Palestijnse autoriteit. Mm-hmm. Als dat de partner, als zij dit soort dingen gaan doen, dan komen ze in ieder geval weer dichter bij elkaar.
Ja, dus er zijn een aantal analisten die zeggen van nou, maar dat doet de Palestijnse autoriteit om een beetje indruk te maken op Trump, die binnenkort dan president wordt. En om te laten zien dat ze echt een vredespartner zijn voor een mogelijke twee-staten-oplossing.
Dat is hun idee. Ja. Ik vind het wel een heftige manier dan om goede
om
vriendjes met
te
Trump
maken,
te worden
ja.
om mensen van water en brood en elektrisch af te sluiten.
Ja.
Dat overigens toen Israël dat deed, dan haalde het grote persberichten. Dit moet je zoeken in de Nederlandse pers.
Ja,
dus
ja.
Ook weer kenmerkend.
Ja, laatste nieuwsbericht wat ik wil bespreken. Het is wat vandaag gebeurde. Vanochtend vond er een terreuraanslag plaats in Al-Funduk. Dat is een Arabisch stadje vlakbij Kiddumim in Samaria. Ja. En wat er tot nu toe van bekend is, is dat er in ieder geval 3 doden zijn en 8 gewonden. Je hebt het nieuws ook meegekregen. Ja. Wat waren je gedachten?
Ja, weer in Samaria. Mm-hmm. De bewoners, de Joodse bewoners van Judea en Samaria voelen zich al tijden niet veilig.
Nee.
Dat is ook mede de reden dat er ook bewoners bewapend zijn geworden door het Israëlische leger.
Ja, om zichzelf te
verdedigen. Het is ook niet veilig, omdat er dus die terreurcellen, die zijn groot vertegenwoordigd ook daar. En dat dit is niet het eer. Het is een groter incidentaanslag.
Ja.
Er zijn de laatste tijd veel aanslagen geweest in Judea en Samaria. Het is voor die bevolking echt zwaar om daar te zijn. En dat is ook waarom Israël dus echt bezig is om die terreur. En nu dus ook gelukkig de Palestijnse autoriteit. Om die terreur daar te stoppen.
Uit te schakelen, ja. Ja, we noemden het net al aan het begin. Hè. 2024 is voor Israël een heel heftig jaar geweest. Ook ja. voor de Joodse gemeenschap in ons land. 2025 is nu begonnen. Vertel eens, want hoe ga jij het nieuwe jaar in?
We gaan met Christen voor Israël echt, wat ik al begon te zeggen, hoopvol het nieuwe jaar in.
Ja.
Het heeft ook mee te maken dat juist door de nood heen, zeggen we als nood leert bidden. Dat is zeker waar. Het is eigenlijk iets, een zwaktebod van ons mensen, dat we de nood nodig hebben om God te zoeken. Maar je weet ook dat God zich altijd laat vinden. En er is heel veel aan de hand. We zijn wat voorzichtig geworden bij Christen voor Israël om met goede plannen te maken. Want we hebben juist in de laatste jaren zo vaak gezien dat we grootse plannen hadden.
Het loopt altijd anders.
Anders ja. liepen. Ja. Aan de andere kant willen we heel erg investeren in het werk wat we doen. Onze achterban is ook heel trouw naar ons geweest. Dus we hebben ook echt de middelen om ons werk door te zetten en uit te breiden. We focussen ons echt op die nieuwsvoorziening. Hè, met de uitzending die we nu hebben, maar ook met onze website.
En de
we kijken naar grotere dingen daarin. We willen echt ons achterban blijven ontmoeten. Dus we gaan door met onze activiteiten. Ja. En we zijn druk bezig om een mooie zomertentoonstelling te gaan bouwen.
Dus op allerlei gebieden eigenlijk educatie, educatie. Ja. Wat vind jij dat de kerk in het komende jaar moet gaan doen als het over Israël gaat?
Ja, dat is ook een mooie vraag. De kerk, het gebed voor Israël moeten we intensiveren. Wat er gebeurt als je bidt, is dat als je voor iets intensief bidt, dan gaat God je ook gebruiken. En hoe, dat is heel verschillend. Soms is dat praktisch, soms is dat helemaal niet praktisch. Maar als de kerk voor Israël gaat bidden, dan zal God
ook... Dan gaat wat gebeuren.
Dan gaat de kerk ook weer die liefde voor Israël voelen. Hmm. En helaas hebben we juist de laatste paar jaar ook vanuit verschillende kerken, genootschappen gezien dat daar een stukje bekoeling van de liefde is gekomen. Hmm. Maar we zien dat er in de gemeentes zoveel mensen zijn die het ook gaan zien.
Hmm. Maar goed, niks menselijks is ons christenen vreemd. En net zo goed als buiten de kerk is er binnen de kerk heel veel discussie, heel veel verdeeldheid rondom dat onderwerp Israël. Hoe kunnen we als christenen samen de eenheid blijven zoeken?
In de eerste plaats om te bidden voor Israël. Bidden voor Gaza, voor de situatie daar, voor de uitkomst van de Heer. Dat is het allereerste wat we samen kunnen doen. Politiek is niet aan de orde in gebed, maar wel Gods trouw. Gods trouw aan Israël, Gods trouw aan zijn verbond, God herinneren aan zijn belofte. En ook God bidden of die uitkomst wilt geven in de benauwdheid.
Ja,
en ik denk echt dat we dat samen kunnen doen. Mm. Gebed is niet iets politieks. Gebed is iets wat op de Bijbel gebaseerd is. Dus als we ons baseren in ons gebed op de Bijbel, dan komen we ook... Dan moeten we dat als christenen samen kunnen
dan
doen.
Dan kan dat samen inderdaad. Wat je ook denkt van de hele politieke situatie.
Precies. Ja. Precies. Of je nou voor Netanyahu bent of voor Bennett of voor Yair Lapid.
Of helemaal voor niemand.
Dat kan ook. Je kan wel zeggen, God herinneren aan zijn trouw. En vanuit hier gezegd ook van het feit dat het zo draait om dat gebied, om dat stukje land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan en uiteindelijk om Jeruzalem, geeft wel aan dat er in de geestelijke gewesten een hoop aan de hand is. Mm-hmm. En dat betekent dat er strijd is in de hemelse gewesten en dat we die strijd moeten voeren.
Ja, is dat ook iets wat de kijkers thuis kunnen doen? Of wat kunnen we doen eigenlijk?
Nou, in de eerste plaats is bidden. Tweede plaats is je mond open doen. De tijd dat je niet meer opstaat voor Israël, die is voorbij. Mm. Het is gevaarlijk om nu niet meer je te uiten. Juist ook als het lastig is.
Hoe bedoel
je
dat?
Het niet allemaal te weten. Op het moment dat Israël weer van alles de schuld krijgt, kan je daar al door te zeggen dat jij als christen ook achter Israël staat. En dat je ook niet alles weet. Je hoeft niet alles te weten, maar dat je wel weet dat er een regering zit en een volk is die probeert voor rechtvaardigheid te strijden, spreek je al uit. Dus het kan heel klein zijn. Je hoeft niet een felle discussie te voeren. Je hoeft ook niet alle argumenten te hebben. En trouwens, degene die tegen Israël zijn, hebben vaak ook niet zoveel argumenten.
Dus gewoon zeggen, ik sta achter Israël en ik bid voor Israël.
Omdat het God trouw is aan zijn belofte.
Waarvoor kunnen we bidden? Je zegt primair moeten we bidden. Moet je dan ook bidden voor de vijanden van Israël?
Zeker. Ik bid elke dag of God de vijanden van Israël wil bekeren. Mm. En of hij hen wil bereiken. maar ook voor alle slachtoffers, kan je altijd bidden of God hen wil vertroosten en of God daar wil zijn. Kijk, we hebben juist als christen geleerd dat we onze vijanden lief moeten hebben. Dat klinkt altijd heel goedkoop. En ik heb zelf mogen leren dat liefhebben is echt niet dat je ze dan aardig gaat vinden.
Dat je met ze moet knuffelen.
Dat je met knuffelen, maar wel dat je het goede voor hen zoekt. Mm. Het goede voor iemand zoeken kan je altijd, ook voor de vijanden van Israël. Maar dat is in het geval van haat tegen Israël, is dat het gebed om bekering.
Ja.
En ja, dus dat doe ik ook. En ik bid ook, ik denk dat we ook allemaal mogen bidden dat de oorlog op mag houden. En natuurlijk, dat kan je weer politiek maken. Ja, maar je wilt toch dat Hamas uitgeschakeld wordt. Maar dat de oorlog is iets wat niet goed is. Wat,
dat
wat kan ophouden.
Komt, ja.
Je kan bidden om de vrede.
Ja.
En dat als je dat doet vanuit de Bijbelse belofte, bid voor de vrede van Jeruzalem, zegt Psalm 122. Daar bidden we voor.
Ja, één laatste vraag, Frank. Want we hebben het net aan het begin van de uitzending genoemd. Er staan op dit moment demonstranten voor de deur. En ik hoor heel vaag in de verte nog mensen schreeuwen. Tegelijkertijd zeg je van, we hebben een boodschap van hoop voor Israël. Wat is die hoop dan? Kun je dat beschrijven?
Ja. Nou, ten eerste, de hoop is dat ze snel weg zijn. En dat politie
sowieso
doet dat ook. Dat is altijd in een paar uur gedaan. Dus we zijn daar niet bang van en we laten ons daar niet door afleiden. Maar de hoop is juist als je met de goede dingen bezig bent. Ik denk dat mensen dat ook als christen in hun eigen leven ervaren. Als je met de goede dingen bezig bent, dan komt er tegenstand. Dan gaat het niet van een leien dakje. Mm. Er komt nu veel tegenstand. Dat betekent dat we met de goede dingen bezig zijn. Betekent dat we kritisch moeten zijn, doen we de goede dingen. He, dat mag je
dat
altijd.
Zeker.
Dus kan ook je soms wat scherper moeten neerzetten. We zijn met de goede dingen bezig. En dat betekent ook dat het heftig is, maar dat er ook een hele blije uitkomst is. Namelijk dat de Messias van Israël zal verschijnen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij zal tot zijn volk komen en hij zal zijn volk ontmoeten.
Dat is waar we naar uitkijken. Ja.
Hij brengt zijn volk terug. God brengt zijn volk terug. Niet omdat hij nou zo nodig vindt dat ze daar in het land wonen. Ook. Maar uiteindelijk omdat hij hen daar wil ontmoeten.
Jij gaat een gedeelte uit de Bijbel lezen.
Ja.
Welk stuk is dat?
Nou, ik ga lezen Psalm 46. Kijk, Christopher Israël is in 1980 begonnen. Het is 2025. Dus we bestaan
dit jaar 45 jaar.
45 jaar. En ik heb ook in de weekopening Psalm 46 gelezen. Ik heb van onze van de Joden mogen leren, die lezen vaak op hun verjaardag de psalm van hun verjaardag. Maar dat doen ze op de goede manier. Dus als je bij je geboorte lees je dus Psalm 1. Als je 1 wordt, lees je Psalm 2. En religieuze Joden lezen die psalm ook elke dag.
Oké, want wij zijn nu als Christen voor Israël het 46e levensjaar ingegaan. Hè?
Precies, dus daarom lees ik Psalm 46. En ik denk dat dat echt ook is de psalm die voor dit jaar is. Er zit alles in van de hoop, van Gods aanwezigheid, van de toevlucht die God wil zijn. En dit was ook nog de psalm die, van de reformatie van Maarten Luther. Hm. Het is een psalm die, van de trouw van God. Ik lees hem voor. Een lied op Alamot voor de koorleider van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem horen, de aarde smolt weg. De Heer van de legermachten is met ons, de God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heer, die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heer van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. He, dat God om zijn volk is, dat hij om de stad van God, om Jeruzalem is. En dat hij, dat ze ook, het is een profetische psalm die spreekt van die vrede. Maar ook dat hij in die nood aanwezig is.
Ja, zullen we bidden?
Ja. Barmhartige Vader in de hemel, we danken u dat we dit nieuwe jaar ook weer samen mogen komen. Samen om bezig te zijn met de dingen van u. Bezig te zijn met uw volk Israël. Heren, wat u terugbrengt in het land. De bergen van Samaria en de bergen van Judea. Heren, in het laagland, in de woestijn. In het noorden in Galilea, Heere, u overal plant u hen en doet u hen daar veilig wonen. We danken u, Heere, dat u hen ook al die jaren beschermd hebt en bewaard hebt. En dat u ook in deze oorlog die al zo lang duurt aanwezig bent. Heere, we zien het leed. Het blijft op ons netvlies hangen. Ook de beelden nu weer, Heere, van een meisje Liri die al zo lang gevangen zit. Die onherkenbaar is zelfs voor haar ouders. Heere, wees aanwezig bij de gegijzelden. Wees aanwezig bij hen die treuren, die zoveel leed hebben te dragen. Die zoveel trauma's hebben opgelopen. En wilt u de strijd voeren? Wilt u de overwinning geven? We bidden, Heere, of u toch wilt geven dat de gegijzelden vrij mogen komen. Dat het land in vrede mag zijn. Dat de Joden van over de wereld terug mogen keren naar het land. Heer, geef wijsheid aan de regering, premier Netanyahu, aan de generale staf, generaal Halevi en alle anderen. Heer, geef wijsheid in alle beslissingen die soldaten moeten nemen. Wees aanwezig. Bid de Heer voor de vijanden van Israël, dat u hen wilt verstrooien. Bovenal dat u hun harten wilt bekeren. Heer, u kunt wonderen doen. U heeft ook in het verleden, ook in de Bijbelse tijd, heeft u soms de harten van de vijanden veranderd. Heer, en zo bidden we dat die tijd mag komen dat ook de heidenvolken in Israël u zullen dienen en u zullen aanbidden. We bidden, Heer, voor onze christelijke Arabische vrienden, alle Palestijnse vrienden. Heren, die u ook kennen en die een getuige willen zijn van u in het land. Geef dat ze dat met een oprecht hart mogen doen. En wilt u hun werk zegenen als ze ook uw volk zegenen. Heren, we bidden voor het werk van Christenen voor Israël. Het werk van het Israël Productencentrum. Ook in internationale werk. Wilt u erin aanwezig zijn? Wilt u ons geven dat we daarin de Heere Jezus mogen volgen? Dat wij hem zullen dienen. Heer, geef dat we niet op een voetstuk zullen gaan staan, maar dat we nederig van hart en zachtmoedig mogen zijn, dicht bij u mogen blijven. Zegen het werk van ons team in Oekraïne. Heren, waar de oorlog al zo lang duurt. Heren, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen, wilt u hen gebruiken tot zegen. Heer, we leggen alles in uw hand, we vragen zoveel. Maar u geeft zoveel meer. U geeft ons vergeving van onze zonden. U geeft ons het nieuwe leven. U belooft ons een heerlijke toekomst. Een toekomst van hoop. En we bidden dat die mag komen. Wilt u de volgende stap in uw plan zetten. In de bevrijding van Jeruzalem. In de vrede van deze wereld. Wilt u de Messias zenden. Zoals u gezegd hebt. En zo bidden we dat. Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Amen.
Amen. Frank van Noort, dankjewel. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christenen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over het nieuws. Ga naar onze website cvi.nl/actueel voor actuele informatie, voor allerlei nieuws en achtergronden en ook voor deze uitzendingen. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.